Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Deze dienst zal in het teken staan van de opening van de vakantiebijbelweek. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor een gezondheidsproject in India van de Stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Eve de Haas in Dekkerswald in Groesbeek. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. En voor mevrouw van de Hater Batenburg, wethouder Staalplein 32, die morgen wordt opgenomen in Tiel voor een heupoperatie. Mevrouw van Riemsdijk, Lindenhoflaan 25, kwam uit het ziekenhuis weer thuis. Deze week wordt de vakantie Bijbelweek gehouden. Voor het programma verwijzen we u naar de kerkbode, naar de huis aan huis verspreide folder of naar de website. Aanstaande vrijdagavond om 8:15 is er in de consistoriekamer gelegenheid tot doopaangifte. Graag uiterlijk aanstaande woensdag een telefoontje of mailtje aan dominee Zonneberg als u van plan bent om te komen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. U en jij worden hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst samen te komen zingen en muziek te maken in de tent. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 94, vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Ik noemde u het 8e vers van Psalm 94. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 36. En daarvan de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Bij u, Heer, is de levensbron. 2 en 3 van Psalm 36. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 39. En daarvan het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39 en daarvan vers 5. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u bent de levende, de eeuwige God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En daarin bent u niet karig of op uzelf teruggetrokken, maar dat leven, dat gunt u een ieder van ons. En daarom laat u ook telkens weer uw woord tot ons uitgaan. Ook vanavond weer. We danken u ervoor. Opnieuw in de gelegenheid gesteld te worden om of hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, of later op een ander tijdstip, op andere wijzen, bezig te zijn met de dingen van uw woord. Bezig ook met het leerboekje van de kerk. We danken u dat u een levende God bent en blijft, om het ons telkens weer voor te houden. Zoek mij en leef. En dat terwijl er zoveel is in deze grote mensenwereld om ons heen, dat daartegen in het verzet komt, dat daartegen in het geweer komt, dat in opstand komt en rebelleert. En dan denken we bij onszelf, wie kiest over dwaasde toch in plaats van voor het leven, voor de dood. We bidden u, o God, laat het levenslicht ook vanavond schijnen vanuit uw woord. En dat we door uw woord en geest geleid onze weg mogen vervolgen. Ook na dit samen zijn van vanavond. Wilt u zo werken met uw woord en met uw geest, dat uw woord ons niet loslaat, maar dat we er huiswerk bij krijgen, elke dag weer opnieuw, en aan het werk gezet worden. Voural veel werk met gevouwen handen, gebogen knieën, om uw aangezicht te zoeken en telkens weer te bidden, om kracht, om sterkte, en om zo staande en gaande te kunnen blijven, tot eer van u. We bidden u in het bijzonder voor degenen die met ons meeluisteren thuis, vaak in bijzondere situaties, vaak op hogere leeftijd, vaak ook in eenzaamheid. Geef, Heere God, dat ze ook vanuit de kerkdienst die ze beluisteren mogen merken dat u een God bent die erbij is. En die bemoedigt en die troost. En bij wie we altijd weer terecht kunnen en terecht mogen, zonder wie we niets kunnen doen. En geef zo ook in gemeenschap met deze dienst te merken en gemeente te zijn, tot eer van u, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil alles wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. We zijn immers mensen van alle dag, met onze vragen, met onze zorgen, met onze vreugde, met onze problemen. En we bidden van u, neem het een ogenblik van ons af, zodat we gespitst op de dingen van u en van uw woord geleerd en geleid worden. Hoor ons, niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, want dat is niet waar, maar uit genade alleen. En daarvoor zijn we bij u alleen op het goede adres, niet verdiend. En toch geeft u het, gunt u het, om Jezus wil alleen. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, en wel uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Galatië, vijfde hoofdstuk vanaf vers 16 tot en met het zesde hoofdstuk vers 13. Galaten 5 vers 16 tot en met Galaten 6 vers 13. En daar schrijft Paulus, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt zich de wet niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, als ook iemand onverhoed tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten, als we het niet opgeven. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar ze willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Tot zover onze schriftlezing. Uitgangspunt voor de preek van vanavond is zondag 40 uit de Heidelbergse Catechismus. En die gaat over het zesde gebod. U zult niet doodslaan. En er wordt ons gevraagd in zondag 40, in vraag en antwoord 105, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mezelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En dat alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover zondag 40 uit de catechismus. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we nog van Psalm 59, de versen 4 en 5. De snootste laster stroomt de ontaardede mond uit. Ja, geslepen zwaarden zijn op hun lippen. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. 4 en 5 van Psalm 59.
Thank you.
gemeente des Heren, vanavond het zesde gebod. U zult niet doodslaan. En dan kan het heel goed zijn dat ik denk van nou, dat wordt een vroegertje vanavond. Want dat doe ik niet. Moorden, doodslaan. Ik heb me daar nog nooit schuldig aan gemaakt. Om het nog sterker te zeggen, ik doe geen vlieg kwaad. Vroeg uit vanavond. Toch, als u meelas in die 40ste zondag uit de Heidelbergse catechismus, dan hebt u kunnen lezen, kunnen horen, dat de opstellers van de catechismus het wel wat breder hebben uitgewerkt. En dan merk ik al lezende weg dat ik me er toch niet zomaar 1, 2, 3 van afmaak. Toen Mozes met de twee stenen tafelen van de wet de berg afkwam, toen moesten die 10 woorden, die 10 geboden, voorgelezen gaan worden, voorgehouden gaan worden aan jong en aan oud, ook aan de kinderen. Gij zult niet doodslaan. En Mozes moest ze ook vernemen. Mozes die zelf een moord op zijn geweten had. U zult niet doodslaan. In wat voor wereld leven we vandaag de dag? Ja, inderdaad, in een wereld waarin moord en doodslag soms zo gewoon zijn geworden dat ze, als niet te veel, niet te groot is, de voorpagina van de krant niet eens meer halen. En op de een of andere manier raak je eraan gewend dat het eerst in Amerika het geval was. Moord en doodslag, schietpartijen. Maar drukt steeds verder op, komt steeds dichterbij. Alphen, Noorwegen. Mensen die handelen in een vlaag van verstandsverbijstering, zo hoor je dan later. Of mensen die zich niks meer weten te herinneren. En dan treft het de ene keer een pompbediende, waarbij de pomp werd overvallen, dan weer een geldloper, de volgende keer een politicus, winkelend publiek, een echtgenote, een kind of jongelui op een eiland. En soms gebeurt het in onze maatschappij, en daarvoor hoef je echt niet naar Amerika te gaan, soms gebeurt het dat ook al hele kleine kinderen erg korte lontjes hebben en al weten om te gaan met lange messen, die ze bij het minst of geringste hanteren, minimaal ermee dreigen. Dat is de wereld waarin ik leef, vandaag de dag. Moorddadig, geneigd om de naaste te haten en hem of haar ook naar het leven te staan. Mensen die zich uitleven ten koste van het leven van anderen. En dan soms doet het je wel eens zeer en zou je haast gaan glimlachen als je dan hoort wat voor verzachtende omstandigheden er worden aangevoerd en aangedragen. Dat de dader er toch ook weer niet alles aan kon doen, want, en dan komt er een heel verhaal van een advocaat. En soms dan lijkt het er haast op alsof moord een gewoon maatschappelijk aanvaard gegeven moet lijken. Het hoort er gewoon bij. En soms dan maak je ook wel eens driftig en druk als je weet wat voor straffen er gegeven worden. Juist op het moment als je zelf een bekeuring hebt gekregen vanwege geen licht op je fiets of iets te hard rijden. Misschien is het u opgevallen dat de Heidelbergse catechismus die begint met de beantwoording heel dicht bij huis. Die begint bij mijn naaste. Dood ik die dan? Ja, dat zou kunnen. Zo merken de opstellers op. Dat zou kunnen. In gedachten. Met woorden. Of met gebaren. En als je dat eens nagaat bij jezelf, dan had ik misschien al lang levenslang moeten hebben. En gelukkig, we voegen de daad niet bij het woord. Maar met woorden kun je ook moorden. En met gebaren. Of in gedachten. Schrik je niet van jezelf wanneer je denkt. En je zegt dat dan nog net niet. Maar wanneer je denkt. Ach man, val dood. Stik. Denkt u dat nooit? En wat zouden we raar staan te kijken als op het moment dat ik dat denk, dat het ook werkelijk gebeurde. Wanneer mijn gedachten werkelijkheid werden. En weet u wel dat woorden, die zijn soms scherper en snijdender dan een groot mes. Woorden kunnen een steekwapen zijn. En hoe kunnen soms ook bepaalde gebaren niet dreigend op een ander overkomen? Dat ik in mijn schulp kruip en denk, wat wil die me aandoen? Ja, maar doodslag, doodslaan, dat is toch veel erger? Dat stelt de catechismus ook aan de orde. Ik denk dat nog in der daad, nog met woorden of met gebaren, wat hier aan de orde wordt gesteld, verboden wordt. En gevangen wordt onder dat ene gebod, u zult niet doodslaan. Doodslaan, moorden, dat is eigenlijk hetzelfde als een ander het leven niet gunnen. Het leven onmogelijk maken. En dat kan soms al heel vroeg beginnen. We kennen misschien allemaal wel die kleine zilveren kindervoetjes. Die speldjes, een ongeboren baby. Op ware grootte, dat wordt nog steeds uitgemoord. Massaal, ook in ons land. En met hetzelfde gemak betaal je er ook gewoon aan mee. Maar ja, denken we dan, je houdt er toch niet tegen. Abortus. Bij honden kun je wel eens spreken van het vuilnisbakkenras. Maar bestaat dat bij mensen ook? Wegwerp mensen? Want al wat niet volmaakt ter wereld dreigt te komen, dat hoeven we niet. En is ons land daarin niet een land dat voorop loopt? Klein, maar dapper, maar niet heus. Echt niet. U zult niet doodslaan. Heel dat gebod en de uitleg ervan is gericht op het leven. Het leven. Gericht op de levende. En op de levensvorst. Op die God die geen lust heeft, geen behagen schept in onze dood. Heel dit gebod is erop gericht dat levende mensen lovende mensen zijn. Dat we onze schepper, onze onderhouder, onze verlosser, zaligmaker eren. Daar is dit. Daar zijn deze vragen en deze antwoorden op gericht. Maar u weet hoe dat gaat. Mensen gaan zo graag hun eigen kennen en kunnen te boven. We zijn zo graag overheersend, zelfs over God. Het is al heel vroeg begonnen als God willen zijn. Wij bepalen graag levensbegin, levenseinde. Maar hebben we in de gaten dat de wereld waarin we leven, dat daarin steeds meer grenzen worden verlegd en ook dan nog weer worden overschreden. Als mens moet je vrij zijn, zelf kunnen beschikken, zelf je gang kunnen gaan. Misschien dat er vanavond wel iemand in de kerk of thuis is die denkt bij zichzelf van, tjoh, waar maakt die dominee zich druk over? Want het zal mij nooit overkomen hoor. Oké. Maar ben ik dan ook niet nog eens een keer mijn broeders hoeder? En mijn zusters hoedster? Leven om Jezus wil. We hebben daarnet ook uit de Bijbel gelezen. Een gedeelte uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Galatië. En het lijkt net alsof Paulus daar tegen het slot van die brief wat onverschillig schrijft. Het is net alsof hij het hem er niet toe doet, of hij leeft of dat hij sterft. Maar let erop hoor, dat is bij hem daar geen onverschilligheid. Dat is enkel en alleen daarom, omdat Paulus zo verlangt naar het echte, het werkelijke leven. Met God, met Christus te zijn. En dat leven, dat mag al in dit leven beginnen. Dan kun je daar toch geen einde aan maken. Nog voor jezelf, nog voor een ander. Hoe mooi komt dat ook niet tot uitdrukking bij die moordenaar aan het kruis. Op het laatste moment, zeg maar, als het nog 5 minuten voor 12 is, nog net op tijd, vlak voor zijn dood en vlak voor zijn dood, vraagt hij aan de Heer Jezus om hem te gedenken in zijn koninkrijk. En dat werd gelijk heden. Hij kreeg de doodstraf, die moordenaar. Maar hij kreeg ook het leven. Heden. Kies dan het leven. En kies de levensvorst. Misschien dat we denken, maar zo'n moordenaar aan het kruis dan en de doodstraf dan. En heel de oorlogvoering die we ook in het Oude Testament bijvoorbeeld tegenkomen. En ook in het Oude Testament was daar die regel toch van oog om oog, tand om tand. En dan wordt gesproken over de bloedwraak. Hè? Als iemand van familie A, iemand van familie B had vermoord, had laten sterven. Dan mocht vervolgens iemand van familie B weer iemand van familie A om het leven brengen. En dat werd zo een hele pingpongwedstrijd over en weer. Werden er klappen uitgedeeld. Verschillende uitleggers van met name dit zesde gebod wijzen erop dat voor het woord doodslaan in het Hebreeuws een term wordt gebruikt die wil zeggen iemand wederrechtelijk van het leven benemen. Met andere woorden, als het toch gebeurt, als er wordt gewroken, een woord om van te schrikken en te huiveren, dan is er eerst recht gesproken. Dat is niet een daad die ik zelf even ten uitvoer leg. Nee, daar hebben anderen zich over gebogen. Anderen hebben er ook hun gedachten over laten gaan. Maar nooit valt daarom goed te keuren om het recht in eigen hand te nemen. Denk aan een Kain en een Abel, zo heel aan het begin van de Bijbel nog. De eerste doodslag. Het recht in eigen hand nemen is altijd onrecht en onrechtmatig. Je vergrijpt je dan aan het beeld van God, aan een beelddrager van God, aan een mens die als naar het beeld van God is geschapen. Onze naaste. Maar het is misschien ook wel goed om voor de spiegel te gaan staan vanavond en eens even naar onszelf te kijken. Een blik te werpen op ons eigen leven. De catechismus heeft het daar ook over. Over het feit dat je je leven in gevaar kunt brengen. Mijn leven? In levensgevaar? Kom nou, valt toch wel mee. Hoe is je controle over je gaspedaal? Je speelt soms met je leven. En ik rook nog steeds, ondanks die vreselijke waarschuwingen op mijn pakje sigaretten en mijn checkbuiltje. Drugs? Drinken? Hoe staat het daarmee? Je leven, je lichaam, een tempel? In hoeverre heb ik mezelf in toom? Wie speelt met zijn leven? Die vraagt geen onmogelijke dingen aan God, maar die vraagt wel om erge dingen. Hou ik het in de gaten? Waarschijnlijk hebben de opstellers van de Heidelbergse catechismus wel aangevoeld dat ze al vragend en antwoordend een geweldig breed terrein hebben bestreken. Met die eerste vraag en dat eerste antwoord. En tegelijkertijd hebben ze geconstateerd dat ze nog niet naar de diepte eigenlijk zijn afgestoken. Want waar komt dat haatdragende, dat wraakgevoel nou eigenlijk vandaan? He, dat moord en dat doodslag intree hebben gedaan in de schepping, in de wereld. Wat is nou de wortel van dat alles? Nou is het natuurlijk reuze gemakkelijk om 1, 2, 3 de schuld maar af te schuiven op de duivel. He, dan zijn wij er vanaf. Zo gebeurde dat in den beginnen ook. Adam en Eva, als ze bevraagd worden door de Heere God, dan komt uiteindelijk de beschuldigende vinger naar de duivel te wijzen. Dat is heel opmerkelijk. Maar dat is één ding vanuit het paradijs dat we maar moeilijk kwijtraken. Dat wijzen naar de duivel. En natuurlijk, in de Bijbel is de duivel ook de mensenmoorder. De mensenmoordenaar vanaf het begin. Door hem is het uiteindelijk allemaal zo verworden. Was hij er niet geweest? Ja, wat was er dan geweest? Je kunt het je niet voorstellen. Ongetwijfeld wat anders. Maar toch wijst de Heidelberger catechismus ons een andere wortel aan dan dat we gaan zitten wijzen naar Satan. Heel opmerkelijk, twee woorden springen eruit: nijd en haat. Een ontevreden zijn met de bestaande situatie. Toorn en wraakgierigheid. Wat dan in de krant soms een vlaag van verstandsverbijstering wordt genoemd. Dat weet de catechismus nog even wat verder te analyseren en nader te bepalen. En daarbij komt dan ook nog dat de catechismus de wortel ook al voor de plant houdt. Het ziet het dus als één geheel. Haat en nijd en toorn, dat kan zomaar in één seconde of nog minder omslaan in moord en doodslag. Zoals een bloem in de knop zit. Zo zit moord als het ware opgesloten in de knop van de toorn, in de knop van de haat. En voor je het weet, springt het eruit. Vertel ik daarmee iets nieuws? Wie kent het niet, dat haat, nijd en boosheid allerlei rare gevolgen kunnen hebben? Dat je achteraf, en dat gebeurt vaak achteraf, helaas, waarom niet vooraf? Dat je achteraf pas inziet en bedenkt van waarom heb ik nou toch zo dom kunnen zijn om zus of zo te reageren. Heb je nooit gehad dat je wit heet werd en dat je handen begonnen te jeuken en dat je er wel op los zou willen slaan? Ik zal je, ja wat? Wie kent het niet? En hoe komt dat? Ja, altijd door die ander, zeggen we dan. Aan mij ligt het niet. Aan mij ligt het nooit. Dat is best wel heftig. Goed en naar Gods beeld geschapen te zijn. En dat toch geneigd tot alle kwaad. En dan wijs ik niet van me af. En dan wijs ik niet naar de duivel. Ik wijs naar mezelf. Gewoon naar mezelf. Ik ben schuldig. Hoogst persoonlijk. En we zitten ermee? Of zitten we daar niet mee? Met de Bijbel in de hand zegt de catechismus er wat van. En je merkt al waar het heen gaat bij het lezen van de vraag. Ja, maar is het dan niet voldoende dat je toch niemand vermoordt? Dan is er toch niks op me aan te merken? Dan zijn we toch klaar? Stel je nou voor, hè? Dat we allemaal bezig zijn in onze tuintjes, op onze akkertjes. En je bent aan het onkruid wieden. Hoe doen we dat? Dan doe je dat toch met wortel en tak. Dan doe je dat toch grondig. Als je probeert een distel uit te trekken uit de grond en hij breekt af, dan zit dus de wortel nog in de grond. En dan moet je eens kijken wat er na verloop van tijd gebeurt, nog van tevoorschijn komt. En dan merk je van, de wortel was niet weggenomen. Als we zeggen, ik dood toch niet, dan hebben we het over de uitwas. Over wat er boven de grond komt, soms tevoorschijn. Of gelukkig dat het wegblijft. Wat er naar buiten komt, uitwassen. Maar de wortel, die zit er wel hoor. En die gaat vrolijk verder. De haat gaat door. De wraakgierigheid gaat verder. Onkruid vergaat niet, zeggen we dan. Tenzij met wortel en tak. En vandaar dat de catechismus er de vinger bij legt. Bij het grote gebod van de liefde. Bij de samenvatting van de wet. God lief hebben boven alles. De naaste als jezelf. Vraag je dat maar af. Groeit dat in mijn leven? Zit ik verworteld in hem alleen? Dit negatieve gebod om niet te doden, u zult niet doodslaan, waarin God alle haat en nijd en twist en wraakgierigheid verbiedt, daarin gebiedt hij hem lief te hebben en de naaste als mezelf. Hem boven alles. Als daar mijn leven in verworteld zit, dan komt er nog eens iets tevoorschijn aan uitwassen, uitgroeien, vruchten in positieve zin. En alle onkruid met wortel en tak eruit. Vandaar ook dat we Galaten 6 lazen. Galaten 5. Waar Paulus de vinger legt bij de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ik word erop gewezen dat ik mijn vijanden goed moet doen. Lief moet hebben. Dat is moeilijk hoor. Dat is zo moeilijk. Want we hebben ze allemaal. Mensen met wie we nog een appeltje te schillen hebben. Ook al gaat het om een peulenschil. En ze toch lief te hebben. Dat vraagt God. Want anders neigt en hangt en slaat het al zo gemakkelijk over naar dat moordlustige, de ander het leven niet gunnen. Dat ik dus mijn vijand niet met de nek aankijk. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, dat is zeker moeilijk. Want dat kost je in ieder geval je eigen ik. Dat kost je je hele trotse houding. Je moet maar nooit die vrede bij de ander laten beginnen. En ondertussen zelf de oorlog maar blijven voeren. En het ligt zo voor de hand, hè, om te redeneren van en te zeggen van, laat hem nou maar eens beginnen en over de brug komen. Nee, de vraag is, wil ik de minste zijn? God heeft mijn leven, zijn leven, haar leven, uw leven, jouw leven, ons leven op het oog. U zult niet doodslaan. O jawel, wel sterven aan mezelf. Mijn eigen ik eraan. En wortelen in Jezus Christus. Dan komen de vruchten tot eer van onze God. Weet u wat ik het meest wonderlijke vind in heel de Bijbel? Dat Jezus Christus, de levensvorst, die de weg, de waarheid en het leven is, zijn leven heeft afgelegd. Zijn leven heeft gegeven. Voor beste brave mensen? Echt niet. Voor moordenaars. Voor doodslagers. Voor wraakgierigen. Voor haatdragende mensen. In woorden van 2011, voor mensen met een kort lontje. En vervuld van ongeduld. En vol toorn. Dat heeft Jezus Christus gedaan. In opdracht van zijn Vader. Opdat u, opdat jij, opdat ik dat leven heb. Verworteld in hem. En dat er zo aan de dag gelegd wordt. Nee, niet dat ik doodsla. Maar dat ik leef. En dat leven ook gun. En uitdraag aan elk ander. Dan moet er misschien nog heel veel geruimd worden. In mijn leven, in mijn omgeving. Maar ik moet niet wachten tot die ander begint. God in Jezus Christus is al lang begonnen. En hij heeft zijn werk voltooid. Wat top ik dan nog. Door zelf op een ander spoor voort te gaan. In een andere grond verworteld te zitten. Wat top ik dan nog. Om eigenwijs te zijn. Als hij me geboden is. Wat een genade. Amen. We zingen uit de 10 geboden des Heren achter de psalmen. De verse 1, 7 en 9. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. En ook het 9e, of hij uw geboon volbrachte, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. 1, 7 en 9 van de 10 geboden des Heren. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u danken we voor uw geduld met ons mensen. Want u moet heel wat zien, u moet heel wat horen. En we danken u dat u daarom niet gezegd, gedacht, gedaan hebt, weg ermee. Maar dat u juist het leven zo graag wilt geven. En daarvoor gaf u uw Zoon, Jezus Christus, als ene naam onder de hemel gegeven tot redding, tot zaligheid. We danken u dat we door het geloof in hem geworteld mogen zitten. Laat ook de vruchten daarvan merkbaar, zichtbaar zijn, tot eer van u. En daar waar er nog zoveel onkruid groeit, links of rechts en op onze eigen akkers, geef dat we tegen in het geweer komen en het met wortel en tak verwijderen. Levend heel dicht bij u, lezend in uw woord, mogen we toch tot de ontdekking komen wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt en waar we werkelijk ons heil hebben te zoeken. En ook het heil van de naaste. Laat ons dan geen egoïsten zijn. Egotrippers. Mensen die alleen maar leven voor zichzelf. Op hun eigen houtje, voor eigen rekening. Maar dat we totaal aangewezen zijn op u. En leven van het gegeven. Zoals een bedelaar dat doet. Zijn hand ophouden. En steeds maar weer aankloppen en vragen. De wetenschap dat u niet moe wordt om te geven en om te vergeven en om ons het leven voor te stellen. Heere God, we danken u dat we huiswerk mee hebben gekregen om mee bezig te zijn. Elke zondagmorgen horen we dat onze naaste liefde hebben als onszelf, maar u bovenal. En u die ons kent en doorgrondt van top tot teen, weet in hoeverre we daaraan toekomen. Of dat we telkens toch weer misschieters van ons doel zijn. En daarom vragen we, Heere, ontferm u over ons. Wees ons genadig en leid ons op de levensweg. Op de levende weg die Jezus Christus is. Heere, we bidden van u, laat ons het leven in een wereld die haatdragend is en moordlustig, laat ons ons daarin nooit thuis voelen. En geef dat het ook nooit wendt. Maar dat we daarom te meer de knieën buigen, de handen vouwen, de toevlucht nemen tot u. En bidden om vrede, om uw koninkrijk. Heere God, we bidden u voor de kerk in de verdrukking. Daar waar ze lijdt en vervolgd wordt. Soms ook naar het leven wordt gestaan. En waarbij mensen soms, hoe moeilijk ze het ook hebben, toch een goed woord over hebben voor de Heer Jezus Christus. Ondanks alle slaag. Ondanks alle gevangenschap. Ondanks alle pijn en moeite die meegemaakt moeten worden. Heren, we bidden u voor uw gemeente wereldwijd. Waar we ook hier in Ochten een stukje van mogen zijn. En geef het ons maar te merken dat u het bent die ons aanvoert en aanvuurt en die voorop gaat. Heere God, we bidden u, als we straks onze liefdegaven mogen geven in de dienst der offeranden, zegent u het werk van onze kerkrentmeesters, zegent u het werk van de diakenen, laat zij hun ambt mogen verrichten vol blijdschap, doorgevend en bestedend wat ze ontvangen hebben. En laat daardoor ook u de eer ontvangen. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. En we vragen van u, geeft u toch licht en uitzicht. Geeft u uw nabijheid te ervaren. Wees een trooster voor hen die verdriet kennen en gemis en pijn. Wees een God van nabij voor degenen die denken er alleen voor te staan. Maar laat het maar merken dat u er bent en blijft. We bidden u voor de sing-in die na deze dienst wordt gehouden. Geef dat ook daarin de lof tot u centraal mag staan. En geef dat we niet alleen vanavond, maar ook het verdere van de week, maar ook het verdere van ons leven, de lof gaande houden. U bent het zo waard. Wilt u het werk van onze handen zegenen? Wilt u de kinderen, de jongeren van de gemeente nabij zijn, ook als zij nog vakantie hebben? Bewaar hen voor gevaren. We bidden u voor degenen die nog op vakantie zijn, of wellicht nog op vakantie gaan. Geef dat ze mogen proeven wat werkelijk recreëren is en rust ontvangen is. Opdat ook van daaruit weer geput kan worden. En het daarin geworteld kan worden tot eer van u. Houdt u de wereld in uw hand, o God. Ook daar waar oorlog is en dreiging. Waar machtigen zich als gekken gedragen soms. Doe uw koninkrijk komen, o God. U hebt het beloofd. We zien er naar uit. Rijkhalsend, verlangend. Om Jezus wil. Amen. Geven wij nu onze liefdegave in de dienst der offeranden. De Heere zegen u daarbij. Hij heeft een blijmoedig gever lief. Daarna zingen wij van Psalm 16. En wel de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 4 en 6 van Psalm 16. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.